Goedemorgen allemaal, fijn om weer jullie koppetjes te zien en hier te zijn. Greetje die zei al, je hebt een niet religieus bloesje aan, ik weet niet wat dat precies betekent, maar... ja zo, nee, is meer veelkleurige wijsheid is dit. Toch? Mantel van Jozef. Maar daar gaat het wel vandaag over, hoe we niet religieus kunnen zijn. En ik wil twee teksten gaan lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je hem opslaan. In 1 Korinthe 1, vers 27 tot 31. Ik hoop nog dat je allemaal een Bijbel hebt. Het was een telefoontje, Johan. Ja, heerlijk toch? 1 Korinthe 1. Vers 27 tot en met 31. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niks is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Omdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat je in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Opdat het zij zoals er geschreven staat, wie roemt, roemt in de Heer. Even drie dingen vasthouden. Dat God het zwakke uitkiest, het onaanzienlijke. Het tweede is dat we uit hem, het uit hem is. Dat we uit hem moeten leren leven. En als je wil roemen, roem dan in de Heer, in zijn genade. Nog één tekst in Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 13 en 14. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaas, dat is een jonge koe, hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En even deze vasthouden dat het bloed van Jezus je wil reinigen van dode werken. En blijkbaar is dat nodig om echt goed God te kunnen dienen. Nou, daar beginnen we even mee. Ik wil graag vragen of je een gebed met me mee wil bidden. Het is soms ook goed om iets uit te spreken. Ik doe dat heel vaak. En bid maar kort mee. In je hart of hardop, liefst hardop. Dan hoort God je stem. Hij wil je stem horen. Zeg maar, lieve Heer Jezus, ik open mijn hart voor u, voor uw woord, want uw woord is geest en leven. Doorgrond en ken mijn hart, zie of er een heilloze weg is en leid me op de eeuwige weg. Vul me met uw heilige geest en open mijn verstand om uw woord te verstaan. Amen. Dode werken, we hadden het daar gehad onder het vasten, hebben we een avond ook speciaal gebeden ook voor dode werken. Nou, vandaag wil ik eens hebben, wat betekent dat nou? En herken je dat in je eigen leven? Want dat is belangrijk. Dode werken zijn eigenlijk alle christelijke activiteiten of godsdienstige activiteiten zonder God. Kan dat? Ja. De wereld zit vaak vol allerlei godsdienstige activiteiten, wij ook. We denken altijd dat we wat moeten doen. Terwijl God vraagt, durf je mij te vertrouwen? En heel vaak komen dode werken komen voort uit dat je iets wil verdienen. Dat je eigen belang erbij hebt, eigen eer. God wil ons daarvan vrijmaken. Religie noem je dat. Vandaag in de dag is het heel erg in om religieuze geesten uit te drijven en religie aan te pakken. Is ook nodig, maar vaak wijzen we, zeker in evangelische charismatische en pinkstergemeente, wijzen we naar de kerk. Die zijn religieus. Maar herken je het in je eigen leven? Het probleem is dat als je naar iemand wijst, wijzen drie vingers naar jou. Vergeet dat nooit. Je kan iemand veroordelen, maar je brengt eigenlijk alleen jezelf onder veroordeling. Als je heel erg wijst naar anderen dat ze religieus zijn, kan je er haast wel zeker van zijn dat jij het bent. Oh. Dat is echt zo. Omdat je het... Verlossing komt niet om door te wijzen. verlossing komt als je het gaat herkennen in je eigen leven. En daar gaat het dan vandaag over. Hoe herken je dat nou in je eigen leven? Bono, de voorzanger van U2. Ik weet niet of jullie wel eens van hebben gehoord, U2. Maar een quote van hem is dat religie begint waar Jezus het gebouw verlaat. Ik weet niet hoe ver die religieus is, maar het is wel zo. Religie begint waar Jezus het gebouw verlaat. Spurgeon of Moody, een van de twee, die zei eens, hij zei, als de Heilige Geest de kerk verlaat, blijft 95% gewoon doorgaan. En dat is religie. Best een harde uitdrukking, maar het gaat niet om veroordeling. Het gaat om dingen te herkennen in je eigen leven. Je ziet het ook in de gemeente in Laodicea en Openbaringen. Een prachtige gemeente, prachtig gebouw. Ze hadden alles, we zijn rijk, we hebben alles. Jezus, jullie zijn blind. Prachtige kerk, maar Jezus stond buiten. Ik verlang naar Jezus. En waar het om gaat is dat we een relatie met hem krijgen. En je ziet ook dat die dode werken verhinderen de fariseeën en de schriftgeleerden en de joden in die tijd gewoon heel erg om tot God te komen. En vandaag is dat nog hetzelfde, dat vaak dode werken, werken religieuze daden om te verdienen of om in een goed blaadje bij God te komen, verhinderen je vaak gewoon om te ontvangen bij God. En waar komt dat nou vandaan? Nou, ik zal eerst eens twee teksten nog even aanhalen uit het Oude Testament. We gaan ook naar het Nieuwe Testament kijken wat dat is. Maar God spreekt in het Oude Testament heel vaak over religieuze daden, religie. En dan zegt God bijvoorbeeld in Jesaja 29, vers 13. De Heere zei, omdat dit volk mij alleen maar met woorden nadert en met lippen eert, terwijl het zijn hart verre van mij houdt, en het ontzag voor mij is een aangeleerd gebod van mensen. En dat hebben we allemaal vaak last van. In een Pinkstergemeente of charismatische gemeente doet iedereen zijn handen omhoog, dus we doen het allemaal. Nou, geef het niet om het te doen, maar denk niet omdat jij het doet dat God dan zegt, jongen, nou ben ik toch diep onder de indruk, nou ga ik je extra zegenen. Het is niet een soort verdienste. In Jeremia 2 vers 13 zegt de Heere God dit tegen het volk. Nogmaals, er zijn heel veel andere teksten, maar ik wil een paar teksten aanhalen wat nou een dood werk is, wat nou echt religie is. En dan zegt God, mij de bron van levend water hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water kunnen houden. De Heer zegt twee boze daden. De eerste is dat je de bron van levend water verlaat. Dus je hebt geen relatie met God. De tweede is dat je zelf in eigen kracht bakken gaat uithouden om die paar druppeltjes uit de hemel op te vangen. En die blijken nog lek te zijn ook. Heel dom. Maar soms zijn we allemaal activiteiten kunnen er zijn, maar ben je in relatie met God. Met de bron van levend water. Nou, waar komt dat nou allemaal vandaan? Dan moet je even teruggaan naar Genesis 2. Kom van die boom van kennis van goed en kwaad. De meeste van jullie weten dat wel, dat God had allemaal prachtige bomen gegeven. Ook de boom des levens. En God zegt, allemaal voor jullie. Eet maar wat je wil. Etende staat er letterlijk. Dus God zegt, eet maar wat je wil. Ik gun je alles. Maar één boom moet je niet aankomen. En daar valt de duivel op binnen. Die zegt, ja, God heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van geen één boom. Zie je wel, God is een rot God, die wil je wat onthouden. En dan gaat Adam en Eva gaan twijfelen, Eva. En dan eten ze van die boom. Maar omdat zij hebben gegeten, hebben we allemaal dat gif in ons. En dat moet je erkennen. In je oude mens zit allemaal dat gif van die boom. En die boom die staat eigenlijk voor die onafhankelijke keuze. Dat is wat de duivel ook zei. Als je daarvan uit zou je als God zijn, kan je zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En heel de wereld gaat eraan kapot. Dat we nu, hoe langer hoe meer zie je dat het christelijk geloof wordt aan de zijkant gezet. De inzettingen van God, wat goed of kwaad is. En de mens gaat zelf bepalen wat goed en kwaad is. Als je aan de mannen van ISIS vraagt wat goed is, dan vinden ze dat ze iedereen mogen vermoorden om in de hemel te komen. Dus je ziet dat heel die, als we dat zelf gaan bepalen, wordt levensgevaarlijk. En dat zie je hoe langer hoe meer gebeuren. Het is het onafhankelijke zelfleven waar God zegt, dat moet je niet doen, want je bent uit mij, door mij en tot mij gemaakt. Je kan nooit vrucht dragen zonder mij. Dat maak je niet. Je kan misschien menselijk veel dingen doen, maar als het echt gaat om eeuwige dingen, moet je verbonden blijven met ik die de bron van het leven bent. Dus het staat voor je zelf willen weten, zelf willen beslissen, zelf je normen en waarden bepalen. Jij staat centraal, jouw mening, jouw standpunt, jouw oordeel. En die boom maakt dat we ik-gericht zijn. Ik en de rest kan stikken. Het gaat toch om mij? Het gaat toch om mijn heil? Het gaat toch om mijn vreugde? Het gaat om dat ik gelukkig ben. En je ziet het ook, de kerk binnenkomen, ook in mijn leven, in ieders leven. En waar gaat het nou om in het leven? En het ik gaat hoe langer hoe meer belangrijker worden als ik me maar goed voel. Als ik me niet goed voel, dan word ik boos op God, want waar is die? En dat zijn allemaal symptomen van die boom van kennis van goed en kwaad. En het is belangrijk dat we ook het gif gaan zien in ons leven, opdat het bloed van Jezus ons kan ontgiften van die verkeerde religieuze dingen. En rust kan brengen in je hart. Daarom zie je dat Jezus dus nadruk legt op, als je mij wil volgen, moet je jezelf verloochenen. Bedoelt hij niet je persoonlijkheid, want die is prachtig voor God. Die is belangrijk voor God. Maar wat hij bedoelt is dat zelfleven, het ik, die het wil bepalen. Die onafhankelijkheid. Ander probleem van die boom is, en daar heb je vooral met christenen mee te maken, dat er constant die twijfeling is, doe ik het goed genoeg of doe ik het niet goed? Doe ik het goed, doe ik het niet goed? Als ik maar het goede doe, krijg ik het goede. Als ik het kwade doe, krijg ik het kwade. Maar het goede van die boom staat voor eigen gerechtigheid. En daar kan God ook helemaal niks mee, met eigen gerechtigheid. Want dat maakt je trots en hoogmoedig. Denk je dat jij de sterkste en de beste bent? Daarom zegt God, ik wil het geven aan de zwakken. Het kwade van die boom is ongerechtigheid, is je zonde. Maar wat je ook eet van die boom, het brengt je in die cirkel van schuld. Want als je kwaad doet, het verkeerde doet, weet je dat je schuldig bent, voel je je schuldig. Als je je best doet om het goede te doen, voel je je ook schuldig, want je doet nooit goed genoeg. Ook al 2 uur moeten bidden, nu heb ik maar 1,5 uur gebeden. Ook heb ik maar 5 dagen gevast en geen 9 dagen zoals Johan. Oh nee, heb ik helemaal niet gevast. Is dat... Sorry. Nee, geef niet, hè. Dus het brengt je ook in een cirkel van schuld. Nou, en wel, heel veel mensen denken dat doden werken, dat het gewoon grove zonde is. Nee, het is helemaal niks met zonde te maken. Zonde is verkeerd, wil de Heer vergeven. Doden werken hebben te maken met religieuze dingen. Er staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13 ook. Ook al, profetie is toch van God? Of niet? Ja, natuurlijk. God wil dat we profeteren. God wil dat we de geheimen doorgronden met een geest van openbaring. God wil dat we kennis hebben van Hem en zijn woord. God wil dat we geloof hebben om bergen te verzetten. God wil dat we ons leven geven voor het evangelie. Toch zegt de Bijbel, als je geen liefde hebt, ben je niets. Dus ook de meest geestelijke dingen kunnen nog een dood werk worden. En nogmaals, pak dit niet op als een veroordeling, maar gewoon als van, dat je dat gewoon laat doorgronden en kennen door God. Want het is zo belangrijk dat je ook gaat ontdekken dat soms er misschien religieuze dingen zijn die God helemaal niet van je vraagt. En dat je daardoor in een stress komt, terwijl God wil dat je uit rust gaat leven. Een mooi voorbeeld is ook Matteüs 7, vers 21 tot 23, dat gaan we even lezen. En dan zegt Jezus dit: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar wie doet de wil van de Vader die in de hemel is? Velen zullen op die dag zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij, werkers van wetteloosheid. Dat is heel vreemd. Want de dingen die die gasten deden, zijn allemaal dingen die Jezus als opdracht geeft. Dus ze zondigen niet, ze doen de dingen van God. En Jezus zegt over de dingen van God die ze doen, werkers van wetteloosheid. Vreemd, hè? Heel erg dubbel. Toen ik pas tot geloof kwam, zeiden ze, ik kwam uit een groep mensen, uit een groep waar ze zeiden dat alles charismatisch was voorbij, dat was van de duivel. En toen zei ze, heb ik in een preken gehoord, dit stukje gaat over de Pinkstergelovigen. Heeft er niks mee te maken, maar dat zeggen ze dan uit veroordeling. Maar Wat is nou de clue van dit? Nou, het gaat hier in heel het gedeelte, de context is het koninkrijk binnengaan. Al zou je je leven geven, al zou je meer zielen tot de Heer hebben gebracht als Reinhard Bonke en Billy Graham bij elkaar, dat brengt jij niet in het koninkrijk. Dat is heel het punt. Je kan nergens op roemen. Wie roemt, roemt in de Heer. Je kan niet zeggen, ik heb zo'n geweldige preek gehouden, Heer. Nu valt u wel van de troon. Omdat het zo dat u een nieuwe openbaring hebt gekregen. Ik bedoel, je kan daar niet mee aankomen. We bezitten volle vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen door het bloed van Jezus. Grote punt. Ik bedoel, wie roemt, roemt in de Heer. Dat is voor de zwakke, de onaanzienlijke mensen die het durven geloven. Dat geeft jou autoriteit. Tweede punt was, ze deden die wonderen in onafhankelijkheid. Want Jezus zegt, ik heb je niet gekend, betekent, ik heb nooit relatie met jou gehad. Dus we kunnen nog grote dingen doen, maar is het uit relatie? Jezus zegt zelf, uiteindelijk, ik verzeker je, voorwaar, zegt hij, de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Met andere woorden, hij laat zien hoe God wil dat wij leven. Zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Dus de Zoon zelf, schepper van hemel en aarde, zegt, ik kan niets doen uit mezelf of ik moet de Vader zien doen. En dus de kracht van Jezus wonderen en tekenen was niet die wonderen en tekenen, maar dat hij gewoon deed wat hij de Vader zag doen. En de Heer wil dat we hem volgen daarin en dat leren. En waarom noemt hij dat wetteloos zijn? Nou, de wet is eigenlijk gegeven alleen maar om te laten zien dat wat jij ook probeert, dat jij nooit daarmee in de hemel kan komen. En dat die wet is gegeven om je uiteindelijk bij Christus te brengen. Om te laten zien dat we dood en verloren zijn in onze zonde. Dat we straf hebben omdat we gezondigd hebben. En dat moet een overtuiging zijn in je leven. En dan komt de Heilige Geest en zegt, kijk maar naar het kruis. Daar heeft Jezus jouw straf gedragen. Voor volkomen vergeving van je zonde. Je hoeft niet te worstelen en te strijden. Je hoeft niet wonderen of dingen te doen. Je mag gewoon komen zoals je bent. Het is pure genade van God. En dan ga je roemen in de Here. En Jezus zei dat zelf ook in Marcus 7, vers 6 tot 7. Dit volk zegt God, Jezus antwoordde dat. En toen dan zegt hij, dit volk zegt God, bewijst mij alleen maar lippendienst. Want hun hart is niet bij mij. Hun eredienst heeft geen enkele waarde. Wat zij leren en opleggen zijn alleen maar menselijke wetten. En die kunnen we ook hebben hoor. Ga maar eens mee naar Afrika en zo. Dan zie je dat diensten vaak heel anders verlopen. En wij denken dat een bepaalde volgorde, dan komt de Heilige Geest omdat wij wat doen. Maar ik denk dat als Jezus zou zijn in ons midden, dat het soms een heilige puinhoop zou zijn. Dat hij het heel anders zou doen. En dat is niet erg, maar we moeten doorhebben dat heel veel van onze klompen godsdienst in Nederland, dat het gewoon echt Nederlands is. Ja, in Afrika dansen ze heel anders, hè, ook om de kerk heen. Wij dansen altijd een beetje hier alsof we een rol in onze broek hebben. Nee, dat is niet als een veroordeling, maar ik bedoel, wij zijn wat houterig. Wij zijn wat houterig, dat bedoel ik eigenlijk. Maar in Afrika hoor je één toon en een oor begint al te bewegen. Maar is het een beter dan de ander? Nee, het gaat niet om goed en kwaad. Het gaat om dat wij gewoon een andere cultuur zijn. En we mogen in onze cultuur mogen we vrij zijn om de Heer te dienen. Dat geeft allemaal niet. Maar we gaan vaak vergelijken. Stropdas is heilig. Daarvoor moesten alle zwarten in Afrika een stropdas dragen als voorganger. Want dat was het, hè. Stropdas, dat is echt, dat is het teken van zuiver christendom. Een pak, driedelig pak. Hè? In de snikhitte lopen ze ermee rond. Arme mensen. Maar is dat nou heilig? Is dat nou christelijk? Ja, allemaal opgelegde geboden. Een orgel, dat is echt heilig. Ja, dat is echt zo. En als de broer is ook zo. Orgel, dat is heilig. Maar een drumstel, dat is de duivel zelf in de kerk. Gelukkig hadden jullie geen drumstel vanochtend. Anders ging het mis. Nee, maar ik bedoel, we hebben allemaal van die zogenaamde christelijke geboden die we elkaar opleggen. Om gek te worden. Maar God wil ons daarvan verlossen. En dat je gewoon rust vindt. Je mag jezelf zijn. We mogen Hollandse cultuur hebben. Maar zeg nou niet dat dat geestelijker is. Als Afrikanen die 2 uur om de kerk rennen. Dat mag ook. Moeten we eens een keer doen hier. Maar de eerste roeping waar God ons toe roept, is niet het doen, is het zijn. Gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En het probleem is dat het moment dat de Heer verschijnt in de Bijbel, zie je heel vaak dat ook de apostelen de neiging hebben. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om eeuwig leven te krijgen? Wat moeten we doen om de werken van God te werken? Jezus zegt, joh, kalm, kalm. Dit is het werk van God, dat je mij vertrouwt. Dat je mij gelooft. Mozes en Elia verschijnen op de berg met Jezus. En Petrus, ze zien de heerlijkheid van God. Petrus, Johannes en Jacobus. En de eerste reactie van Petrus was, wat moeten we doen? Zal ik 3 tenten opzetten? Hij had helemaal geen tenten bij zich. Hij wist ook niet wat hij zei. We bazelen maar wat. Maar de neiging is heel vaak, wat moet ik doen? Nou, helemaal niks. Geniet nou eens dat Jezus daar is. Dat je in zijn heerlijkheid bent. En dat je leert te leven vanuit zijn rust. Johannes zegt op een gegeven moment in 2 Johannes 1 vers 4. Ik ben zo blij dat ik sommige van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen. God wil dat je in de waarheid gaat wandelen. David zegt het ook, ik heb uw liefdevolle goedheid voor ogen, want ik wandel in uw waarheid. Weet je, God wil dat Christus het centrum van alles is. Dat we beginnen bij hem. Niet bij wat moet ik doen, maar bij wat heeft hij gedaan. En wie is hij? En wat kan hij in mijn leven doen? De focus is zo verkeerd, maar we hebben allemaal last van dat gif, omdat dat die ik-gerichtheid is. Waar kan ik beter van worden? Als ik mijn 10e geef, gaat God mij dubbel zegenen. In Afrika hoor je dat zelfs op de televisie. Hoe sneller je geld bij ons binnenkomt, hoe sneller je genezen wordt. Het is gewoon moderne aflaat. Het is gericht op het ik. Terwijl hij stierf en door zijn striemen wij genezen zijn. God wil leren dat geloof dat zich op God richt. Paulus zegt dat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8. Geloof dat zich op God richt. Er is heel veel verkeerd geloof. Niet elk geloof is goed. Niet elk geloof redt. Maar als Paulus spreekt over geloof, zegt hij toen het geloof was gekomen, heeft hij het over de komst van Jezus Christus. Alleen geloof in de persoon van Christus en wat hij gedaan heeft aan het kruis en wat hij doen wil door jou, dat is reddend geloof. Alleen geloven dat de Bijbel waar is of dat God bestaat, redt jou niet. Ik geloof dat ik in de kerk ben die mij zalig kan maken. Ja, dat is verkeerd gericht geloof. Niks wat jij doet kan jou redden. Maar alles wat hij heeft gedaan kan jou redden. En heel diep in ons hart zie je dat vaak die richting verkeerd gaat. Geloof dat zich op God richt. David zegt, bij u is de bron des levens. Op een gegeven moment zijn er ook in een psalm, zeggen ze, bij rijdans, al mijn bronnen zijn in u. Het leven begint in Christus. En dat zie je ook bij Petrus zo mooi. En Johannes, Petrus was zo bezig met wat moet ik doen voor Jezus. Ach, die arme ziel, als ik hem niet verdedig, gaat het niet goed met Jezus. Ik zal u nooit verloochenen, Heer. Ik. Ja, als je daar begint, is de eerste stap op omvallen. Terwijl Johannes, die zei 5 keer in zijn evangelie, ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Hij is niet zo bezig met zijn liefde voor Jezus, want wie meet dat? Maar zijn liefde voor ons is eeuwig. Zonder grenzen. En dan kan je zeggen, is hij nou egoïstisch van Johannes? Nee, dat mag je allemaal leren. Dat je elke morgen opstaat en zegt, ik ben die discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Want dat is de waarheid. En hoe meer je rust daarin vindt, hoe meer je lief gaat krijgen. Ik heb lief omdat hij mij heeft lief gehad. Dus de richting is vaak verkeerd. We zijn zo bezig met onszelf te doorgronden. Maar laat God je doorgronden wat betreft zijn waarheid. Het komt niet omdat je al je fouten ziet. Wat werkelijk veranderd is als je hem gaat zien, wie hij is. Door geloof hangt alles aan Jezus. Daarom zie je dat de Bijbel zoveel nadruk legt over dat we moeten wandelen in Christus. We wandelen in het licht. Wandelen in de liefde. Wandelen in de geest. Wandelen in nieuwheid des levens. Wandelen in de waarheid. Wat betekenen die termen? Dat betekent dat je wandelt in een waarheid van God. De Bijbel zegt, het bloed moet ons reinigen, ons bewust zijn. Hè? We zijn zo bewust van het ik, wat goed is en niet goed is, en wat om ons heen gebeurt, en de wereld die alle vuiligheid op ons gooit. Maar het bloed van Jezus wil ons reinigen, dat we bewust worden van zijn schoonheid. Wat hij heeft volbracht, wat hij heeft gedaan. En dat ook al voel je niets van zijn liefde, dat hij van je houdt. Ik verlang naar Jezus. Maar ik weet zeker dat hier mensen zijn vanochtend die dat niet kunnen zeggen. En ik kan het ook wel eens niet zeggen. Dat is toch eerlijk? Soms kan je in zo'n storm zitten, dat je denkt, ja, ik heb dat helemaal niet. Ik verlang naar Jezus. Ik verlang naar pils. Ik niet hoor, ik hou niet van pils. Begrijp je me? Ik verlang naar een feest. Ja, dat kan, dat mag. Maar je moet het... Wijn. Nou, niet jouw wijn. Dat was niet zo lekker, die Spaanse. Je was helemaal bedorven. Nee, ik was wel dankbaar, hoor. Nee, je mag dadelijk je verdedigen.
We krijgen nooit geen wijn meer.
Nee, maar goed. Nee, maar weet je wat nou de goede boodschap is? Hij verlangt naar jou. Kijk, als je helemaal niks hebt, maar ik verlang naar Jezus, word dan eens stil. Hij verlangt echt naar jou. Hij is die vader die naar je uitkijkt om terug te komen. Hij heeft passie voor jou. En als je daarover gaat denken, dat vindt wortel in je hart, zal je merken dat er ook verlangen opgewekt wordt. Hoe meer ik bezig met zijn liefde, dan werkt dat uit dat je lief gaat krijgen. De richting is vaak verkeerd. Er is zoveel religiositeit. We moeten dit, we moeten zo, we moeten dit, we moeten dat. Religie is steunen op het doen van godsdienstige daden. In relatie steun je op de daden van Christus. En dan steun je daarop. Daarvoor moet je niet steunen op jouw geloof. Geloof is er om te steunen op Jezus. Je moet niet steunen op de lengte van je gebeden en al die woorden die je uitspreekt in gebed. Gebed is er om je gebed te leren steunen op hem. En proclamatie ook. Soms maken we elkaar gek van, oh, als je ziek bent, ga maar proclameren. En dan verandert het. En nog wat meer proclameren. Door zijn striemen ben ik genezen, Maar wat de waarheid vaak erachter is, dat jij niet steunt op de waarheid, je steunt op het proclameren. En dan krijg je mensen die zeggen, ik heb het 2 weken geprobeerd en het is totaal niet veranderd in mijn leven. Nee, het verandert ook niet door wat jij doet. Proclamatie dient gewoon om je te herinneren aan een waarheid in Christus. Hij zal mij nooit begeven, nooit verlaten. Mijn leven is veilig in hem. En dat je daar rust in gaat vinden. En niet maar meer proclameren, nog een keer, 10 keer per dag, 20 keer per dag. Net zolang tot het gebeurt. Maar in wezen manipuleer je God. Begrijp je wat ik bedoel? En er is zoveel stress onder christenen. Als jij nou niet preekt in de trein, gaan al die mensen verloren en jij bent schuldig. Dat is een Messias-complex, noem je dat. Relax eens een beetje, je bent de Messias niet. Misschien wil God alleen maar dat je een vriendelijk woord spreekt tegen iemand. God wil die rust, die geloofsrust van wat hij heeft gedaan. Maar ik ga toch naar de kerk? Ja, maar je kan naar de kerk gaan heel je leven lang en het totaal missen. Ga alsjeblieft naar de kerk om hem te ontmoeten. Het gaat niet, en ook niet wat voor kerk. Ons gelijk, daar zijn allemaal kerkscheuringen ontstaan. Mijn theologisch gelijk. Wat is jouw theologisch gelijk nou? We kennen allemaal ten dele. Volgens mij is de waarheid helemaal niet een reis regels. De waarheid is een persoon. Waar je in contact mee moet komen. Dan zal je zien dat die waarheid leven is. En niet een aantal regeltjes hoe een dienst geleid moet worden. En je probeert Jezus vast te houden. Hoe doe je dat nou? Probeer Jezus vast te houden. Je moet aan Jezus vasthouden. Je kan alleen maar aan Jezus vasthouden door geloof dat hij jou vasthoudt. Begrijp je hem? Het is, als je hem niet vast kan houden, probeer hem niet vast te houden. Maar durf te geloven dat hij jou vasthoudt. Want hij houdt alles bij elkaar door het woord van zijn kracht. De focus is verkeerd. Gisteren waren we op een verjaardag en toen zei je was een... Een jonge ex-student van de Bijbelschool, zijn vader was er ook en die heeft 4 zonen. En die zei, ik ben zo blij dat al mijn vier zonen bekeerd zijn, hè, gedoopt zijn en nu in de Heer zijn. Maar weet je wat ik altijd heb gebeden? En dat trof me, vond ik heel mooi. Hij zegt, ik heb aan Jezus gevraagd om hem te helpen bij de opvoeding. Wij vragen vaak Jezus te helpen bij onze opvoeding. Maar hij zegt, ik heb hem gevraagd te helpen bij zijn opvoeding. Dat is een groot verschil. Want als jij zegt, Heer, mag ik u helpen bij uw opvoeding? Dan erken je dat de kinderen die je hebt van hem zijn. En dat je dus, dat je dat werk van Jezus nodig hebt in jouw kinderen, in je man of je vrouw. Maar heel vaak bidden we, Heer, helpt u me hiermee, vul mijn telefoon of vul mijn portemonnee. Zegen of genees de grote teen van mijn oma. Allemaal van die losvaste gebeden. Het gaat om het ik. Heer, maak me gelukkig. Help me, Heer. Help me, Heer, bij de opvoeding. Help me hierin, help me daarin. Maar wat ik zo mooi vond, Heer, mag ik u helpen bij uw opvoeding. Dan geef je hem de ruimte om zijn werk te doen. En dan wil je alleen een instrument zijn in zijn handen. Heel mooi gezegd. We kunnen zo bezig zijn met ons zoeken naar hem. Maar als je problemen hebt met hem te zoeken, denk eens aan dat hij jou zoekt. Echt waar, hij zoekt je. Ben ik wel uitverkoren? Je probeert te kiezen voor hem. Soms zie je mensen 20 keer naar voren gaan, maar ze elke keer kiezen voor hem. Dat ze maar blijven twijfelen aan hun keuze. Is mijn keuze wel groot genoeg geweest? De Bijbel zegt dat hij jou heeft uitgekozen. Dat is veel leuker, toch? Hij heeft je uitgekozen. Hij heeft een oogje op je. Hij houdt niet alleen van je. Hij vindt je ook nog eens een keer leuk. Hij zoekt je. Hij verlangt ernaar om jou genadig te zijn, zegt de Bijbel. Dus al die kramp, God wil dat je eindelijk eens een keer rust vindt daarin. Wat moet ik doen voor God? Mijn werk voor Christus. Alsof de wereld verloren gaat als jij niet meer werkt voor hem. Maar Paulus zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, genade betekent Gods werkzaamheid. Dat ik ruimte heb gegeven aan God ben ik wat ik ben. Wat die vader ook zei, omdat ik ruimte heb gegeven aan de opvoeding van Jezus. Zijn mijn vier kinderen in de Heer. Ruimte geven aan hem, aan de Heilige Geest. Het is echt voor allemaal hoor. Vanochtend zei dat woord het al. Denk niet dat God jou niet water uit de hemel wil geven of de Heilige Geest wil geven. Is echt voor jou. En je hebt het nodig ook om echt hem te kunnen dienen. Ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan wat Christus in mij heeft gedaan, zegt Paulus. Ja, wil ik wel. Ja, wil ik wel genoeg. Ik heb wel eens gehad ook dat ik dacht, ik wil helemaal niet meer. Weet je dat ook wel eens? Ben je zo teleurgesteld. He, mensen die niet willen. Ik heb meerdere malen gehad, ik dacht van, Heer, ik wil helemaal niet meer. Hou het maar even, ik wil nooit meer een kerk van binnen zien. Ik dacht van, oh, gaan we weer. Maar is dat erg? Maar dan gaan we overschreeuwen. Nee, ik moet vroom zijn, ik moet heilig zijn, ik moet willen. En dan is het weer een uiterlijk iets. Terwijl je veel beter tegen de Heer kan zeggen, Heer, ik wil eigenlijk helemaal niet meer. En ik heb elke keer, als je dan eerlijk bent, dan zegt Heer, ik wil jou wel. Ik werk het willen en werk in jou uit. Want ik waak over mijn kerk. En laat dat maar eens lekker los. En vergeef maar eens een keer. En dan ben je weer op hem gericht. En dan krijg je weer zin. Ik was een keer ook toen in Toronto. In die grote opwekking daar. En toen over de tuigde de Heilige Geest me echt. Want ik had helemaal zat ook. Want ik was altijd met verslaafden en criminelen. En het was altijd moeilijk. En dan liepen ze weer met een mes achter me aan. Of met een bijl om mijn hoofd te splijten en zo. Dus nog wel eens wat heftige dingen. Dacht ik van, ik wil het eigenlijk helemaal niet meer. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. En het was ineens een moment. Toen liet God me zien. Maar ik wil ze. Jezus liet de liefde zien die hij voor die mensen had. En toen brak ik ook. Dat ik dacht, heel wat ben ik hard geworden. Gewoon door teleurstelling. En dan wordt je hart weer zacht, omdat je zijn bewogenheid ziet met die mensen. En dat geeft weer kracht om door te gaan. Maar als je naar jezelf kijkt, dan is snel het vuurtje uit hoor. Maar bij hem, wie hij is. Je kan zo bezig zijn met gehoorzaamheid. En God wil gehoorzaamheid, begrijp me goed. Maar je bent niet gered door jouw gehoorzaamheid. Romeinen 5 vers 19. Door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus Christus, ben jij rechtvaardig geworden. Moet ik dan niet gehoorzaam zijn? Ja, maar hoe dieper jij voelt dat jij gered bent door de gehoorzaamheid van Jezus en daar rust in vindt, zal je merken dat er iets gebeurt dat je niet moet gehoorzamen, maar met je wil eigenlijk. Ik wil zijn zoals u. En dan verandert iets in je hart. En dat is waarom het bloed van Jezus ons moet reinigen van die dode werken. Omdat bij die dode werken is het ik zo op de troon. En wat ik moet doen. En wat ik moet gehoorzamen. En wat ik moet willen. Maar ik heb gemerkt dat het vaak veel beter werkt om die witte vlag te zwaaien. Van overgave, Heer, ik geef me over. Ik ben zwak, maar u bent sterk. Dit maak ik niet. En dat je daar heel eerlijk in bent. Dat je baalt, zeg je, Heer, ik baal als een stekker. Dat deed David ook wel eens. Totdat hij in het heiligdom kwam, dan zag hij de Heer, dacht hij van, nou, het is toch wel goed, hij houdt nog steeds van me. En maar we hoeven niet mooier voor te doen. Maar wel heel eerlijk worden. En gericht zijn op hem. Want heel het geheim van het nieuwe verbond in Hebreeën is niet gij zult. Het nieuwe verbond is 7 keer ik zal. En daar mag je in rusten. God zegt, ik wil met jou verbonden zijn, zegt hij. Ik wil een nieuw verbond sluiten. Dat betekent, God zegt, ik wil met jou verbonden zijn. Mag ik? Of doe je het zelf? Hou je het zelf onder controle? Mag ik met jou verbonden zijn? Ik wil met jou verbonden zijn, zegt God. Ja, alleen als ik naar de kerk ga. Nee, 7 dagen in de week wil ik met jou verbonden zijn. Dat is hoe hij is. Ik zal mijn wet in je hart schrijven. En ik zal je tot een God zijn. Je zal mij tot een volk zijn. Want iedereen zal mij kennen. Ook de kleine en de grote onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En ik zal nooit meer aan hun zonde denken. Je hebt christenen die beleiden 10 keer eenzelfde zonde. Zegt hij, waar heb je het nou toch over? Waar heb je het nou over? Ik weet geen eens waar ik het over heb. Het is gewassen in mijn bloed. Maar door schuld en door religie blijven mensen maar om de brei heen draaien. En hun oude pijntjes en zonden beleiden en we lijden. Op een gegeven moment zeggen, joh kappen. Het is gewassen in het bloed van Jezus. Ik ben rein en ben witter dan de sneeuw. Ik geloof in de kracht van het bloed van Jezus. Om te eindigen wil ik een kort gebedje. Een gedichtje. Ja, dat is een heel oud gedichtje hoor. Ja, ik ben niet zo poëtisch. Ik ga slapen, ik ben moe. Nee, het is, ja, dat is in de tijd van de opwekking in Wales, geloof ik. En dat is een kort gedichtje wat ik een keer heb gelezen. En dat gaat zo. Vroeger was het de zegen, maar nu is het de Heer. Vroeger was het zien of voelen, nu geloof, niks meer. Vroeger was het de gave, nu de gever het meest. Vroeger de genezing, nu hij die geneest. Vroeger was het proberen, nu een rust in hem. Vroeger twijfelend dralen, nu volg ik zijn stem. Vroeger hield ik Jezus vast en nu houdt hij mij vast. Ja, is leuk hè? Vroeger angstig zorgen, nu draagt hij mijn last. Vroeger was het mijn werken, nu zijn werk in mij. Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij. Vroeger eigen plannen, nu alleen zijn wil. Vroeger vaak angstig, nu gerust en stil. Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid. Vroeger was ik trots op eren, nu slechts nederigheid. Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt hij mij. Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij. Een mooi gedichtje toch? Ja. Zal ik hem nog een keer lezen? Oké. Vroeger was het de zegen, nu is het de Heer. Vroeger zien en voelen, nu geloof, niets meer. Vroeger was het de gave, nu de gever het meest. Vroeger de genezing, nu hij die geneest. Vroeger was het proberen, nu een rust in hem. Vroeger twijfelen, dralen, nu volg ik zijn stem. Vroeger hield ik Jezus vast, nu houdt hij mij vast. Vroeger angstig zorgen, nu draagt hij mijn last. Vroeger was het mijn werken, nu zijn werk in mij. Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij. Vroeger eigen plannen, nu alleen zijn wil. Vroeger vaak vreesachtig, nu gerust en stil. Vroeger was het angstig vragen, nu alleen dankbaarheid. Vroeger trots op eer, nu slechts nederigheid. Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt hij mij. Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij. Amen. Maar we gaan bidden, want we gaan bidden voor dat je ontgift wordt. Dat geldt voor mij ook, maar voor allemaal. De Heer wil ons ontgiften van dode werken. En als je gewoon nog zo vast zit vaak van doe ik het goed, doe ik het niet goed. En je zo last hebt van schuld en aanklacht. Wil God je ontgiften. Met de kracht van zijn bloed. Want in zijn bloed is volkomen vergeving. In zijn bloed is verlossing. In zijn bloed is vergeving. In zijn bloed, door zijn bloed mag je in zijn aanwezigheid komen. Maar zijn bloed wil je ook reinigen van religieuze opgeblazen daden. Die toch niks voortbrengen. En dat je tot rust komt in je ziel. Dus daar wil ik voor gaan bidden. En gewoon dadelijk mag je een moment gaan staan als je zegt, ja Heer, ik wil ontgift worden. Ik wil dat echt, want het vraagt een keuze. Je moet willen dat het bloed van Jezus jou ontgift. En waarom heb ik die tekst uit Korinthe aangehaald? Nou, omdat het daar gaat dat God het zwakke, het onaanzienlijke uitkiest. En waarom doet God dat? Want als je zwak bent, weet je dat je hem nodig hebt. Want uit hem is het dat jij in Christus bent. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is een werk van God. En God geeft je wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Dat komt door Christus. En niet met iets van jou proberen erbij. Maar door geloof ontvangen. En dat wil God geven. Een diepere rust en vrede. En bid dat nou ook maar eens de komende week dagelijks. Heer, ontgift mij. Van dat gift van het goede en kwade. Doe ik het goed, doe ik het niet goed. Van die schuld. En dat je gereinigd wordt van die dode werken. Want daardoor kan je alleen de levende God dienen. Amen. Vader, willen u danken en prijzen voor uw woord. Heer, het heeft u altijd pijn gedaan als we met alle religieuze dingen bezig zijn en ons hart verhouden van u. Maar ik bid vandaag dat u dit woord wil gebruiken. Dat ieders hart rust zal vinden in uw volbrachte werk. Rust zal vinden in de kracht van uw bloed. Rust zal vinden van al het proberen om u ruimte te geven. Heer, rust zal vinden van de kramp om u vast te houden. Dat u hem brengt in die rust, dat u hem vasthoudt. Heer, dat het niet gaat wat zijn werken voor u, maar dat u kunt werken door iedereen. Naar zijn kleur, naar zijn persoonlijkheid. En ik wil ik zo bidden dat u vandaag ook uw geliefde kinderen helpt om tot die rust in te gaan. Tot rust te komen van die eigen dode werken. En dat de kracht van uw bloed, van uw bloed, Heer Jezus, komt om te reinigen van die dode werken. Om de levende God te dienen. Om te durven te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Ik wil gewoon vragen als je zegt, hé, dat wil ik. Ik ken dat in mijn leven. Ik heb iets erkend van dat gift. Gaan we staan. Maar gewoon staan en dan gaan we met elkaar bidden. En we hebben allemaal, merk je, dat zit zo diep in ons. Religie. Godsdienstige dingen doen zonder God. O Heer, we willen dat niet meer. We willen dat niet meer. Maar u weet dat het zo diep in ons zit, dat gif. En bid maar een gebed met me mee. Zeg maar, Heer Jezus, ik herken die dode werken. En de schuld die het brengt. Doe ik het goed? Doe ik het verkeerd? Heer, verlos me daarvan. Ik heb ook last van dat gif. Van die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dank u wel voor de kracht van uw bloed. Heer, reinig mij van dode werken. Want ik wil de levende God dienen. Kom met uw Heilige Geest. En help mij in de geest te wandelen. Was mij, Heer Jezus, van elke eigen gerechtigheid. Van alle ongerechtigheid. Dank u wel dat uw bloed mij reinigt. En dat uw bloed mij ook reinigt nu. Van religieuze dode werken. Heer, vul mij opnieuw met uw geest. Laat het levende water stromen. En help mij niet te beginnen bij mezelf. Maar te beginnen bij u. Want u bent de eerste en de laatste. Het begin en het einde. U bent het centrum van mijn leven. Amen. Amen.